Ik wil graag twee gedeelten met u lezen uit het Nieuwe Testament, dat zult u wel begrijpen. Allereerst uit Hebreeën 1 en daarna uit Johannes 1. Voor degene die later deze opname beluisteren, het is precies 1 week voor kerst. Dus dit kon wel eens de eerste kerstpreek zijn die u te horen krijgt dit jaar. Want het is natuurlijk heel bijzonder dat God spreekt in en door de Heer Jezus, door zijn Zoon. Dat is onvergelijkbaar met het spreken dat hij doet door middel van profeten en apostelen. We lezen dat in Hebreeën 1 en Johannes 1. Allereerst Hebreeën 1, vers 1. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, heeft na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. En dan gaan wij naar Johannes 1. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet gegrepen. Vers 10. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem geworden, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Doch allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: deze was het van wie ik zeide, die na mij komt is voor mij geweest, want hij was eer dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Tot zover lezen we uit het woord van God. In zekere zin in deze hele serie zou je dit met recht een hoogtepunt kunnen noemen. Want het spreken van God door middel van zijn Zoon is met niets te vergelijken. Zijn spreken in de schepping en vooral zijn spreken door middel van de Heilige Schrift is natuurlijk van het grootste belang. En laat ik vooral dat laatste onderstrepen. Hoe zouden wij kunnen weten van het spreken van God in en door de Heer Jezus als we de Heilige Schrift niet hadden? Dus we moeten ook geen valse vergelijkingen maken. Zonder de Heilige Schrift zouden we niet eens van dat spreken van God in zijn Zoon weet hebben. Dus natuurlijk is dat belangrijk. Maar laat ik het dan maar vooral confronteren met waar we het de vorige keer over hadden. Het spreken van de profeten. Nu moet je daarbij zeggen dat de Heer Jezus in de eerste plaats zelf ook profeet was. Hij is vaak veel meer dan dit of dat, maar hij is ook dat dit of dat. Hij is ook profeet en, zoals het gezegd is, ja, meer dan een profeet. Dat slaat dan op Johannes de Doper, maar dat slaat des te meer op hemzelf. Profeet en meer dan profeet. Koning en meer dan koning. De koning der koningen. Priester, ja, meer dan priester. De hoge priester bij uitstek. Als profeet is hij iemand die, net als alle andere profeten, namens God optreedt. We hebben dat gezien de vorige keer. Een profeet is iemand die namens God spreekt. Hij is een woordvoerder van God. Een spreekbuis van God. Wel, je kunt van de Heer Jezus dat eveneens zeggen. Ook hij brengt de woorden Gods. Ook hij is profeet. Maar al zou je zeggen dat hij de grootste van alle profeten is die deze wereld ooit gezien heeft, dan nog zou je aan de Heer Jezus hopeloos tekort doen. En wij zien dat in de eerste verzen van de Hebreeënbrief. Het droevige alleen is dat er nauwelijks vertalingen zijn die dat goed tot uiting brengen, met uitzondering van de Statenvertaling en de Telos-vertaling. Ik zat eerst te mopperen net op de Nieuwe Bijbelvertaling, maar ik zie dat de NBG-vertaling het niet beter doet. En ik keek even daar in het boek en dat is ook al helemaal niks. En hoe komt dat? Omdat men het gewoonlijk op dezelfde wijze vertaalt. Vroeger heeft God gesproken in de profeten of door de profeten, en nu heeft hij tot ons gesproken door de Zoon. Zo staat het in de NBV. En aan die tekst kun je op geen enkele wijze zien dat er enig verschil is. God sprak vroeger door, dat is het enige verschil, vroeger en nu. Vroeger sprak hij door de profeten, nu spreekt hij door zijn Zoon. Maar in het Grieks zijn er twee belangrijke verschillen. In de eerste plaats het woord door. Hij sprak door de profeten, dat betekent door middel van. In de zin zoals ik dat net aangaf, die profeten waren woordvoerders en spreekbuizen. De Heer Jezus is dat in zekere zin ook, maar in Hebreeën gaat het veel en veel dieper dan dat. Hier staat niet door middel van, maar hier staat het woordje in. Nou kan dat woordje in ook wel eens de betekenis hebben door middel van, en dat is het verwarrende. Daarom is het nog minstens zo opvallend, en dan moet ik even een klein beetje technisch worden, dat bij de profeten het lidwoord staat, maar bij het woord zoon staat dat niet. Dat moet je als vertaler er wel bij zeggen. Maar dat betekent, als je het goed wil uitdrukken, dat je zou moeten zeggen, hij heeft gesproken vroeger door middel van de profeten. Dat waren letterlijk middelen waardoor hij zich aan mensen bekend maakte. Woordvoerder spreekbuizen, zei ik al een paar keer. Maar in het laatste der dagen heeft hij gesproken in zoon. En het lidwoord speelt in het Grieks een heel belangrijke rol. Niet altijd zo opvallend. Maar dit is nou een van die opvallende voorbeelden waar het heel belangrijk is. Je zou bijna, het is niet helemaal hetzelfde, maar je zou bijna kunnen vertalen: God spreekt nu in de hoedanigheid van zoon. Hij spreekt en degene die spreekt, dat is de Zoon van God zelf. En direct in Johannes 1 gaat het nog een stapje verder. Het woord was bij God, maar dat woord was God. En het kan alleen daarom de volmaakte weergave van Gods gedachten zijn, doordat het zelf God is. Let op dat enorme verschil. God heeft van het begin af aan van de profeten gebruik gemaakt. Henoch was misschien in zekere zin de eerste, als je de brief van Judas er zo op naleest. En Abraham in elk geval wordt profeet genoemd en dat gaat door tot Maleachi, de laatste van de oud-testamentische profeten. En nu komt God niet met een nog bijzonderder profeet alleen maar. Maar, en dat is de essentie van alles, God komt zelf. En hij die komt, is God de Zoon. Dat is het enorme verschil. Dat is ook het grote wonder van kerst. Het wonder van kerst, dat ligt hem niet in dat kindje dat daar in de kribbe ligt. Een kindje wordt elke dag geboren, ook al worden ze gewoonlijk niet in een kribbe gelegd. Het wonder van kerst is juist niet al die romantiek die er omheen is, waar een sneeuwbui ook zo mooi bij past. Met een witte kerstmis komt dat wonder nog meer tot uitdrukking. Wel nee, natuurlijk, niemand van ons gelooft dat. Het wonder van kerst is in zekere zin een groter wonder dan Pasen. In zekere zin, want het is een beetje moeilijk te vergelijken. Maar bij Pasen wordt een dode mens weer levend. Dat is een geweldig wonder. Vooral omdat voor de eerste keer dit een mens was die niet terugkeerde in zijn oude lichaam, zoals een Lazarus, maar die terugkeert in een opstandingslichaam. Een vernieuwd lichaam. Een lichaam der verheerlijking. Dat is een groot wonder. Maar ik vraag het u, u mag zelf het antwoord geven. Wat is een groter wonder? Het wonder van Kerst. God die mens wordt. Of het wonder van Pasen. Een dode die levend wordt. Ik las van de week nog ergens dat voor de moderne mensen natuurlijk onacceptabel is dat een lijk weer levend wordt. Ja, als je er zo over spreekt, dan ontgaat je het paaswonder. Maar als mensen er zo over spreken, dan is de idee dat met Kerstmis God mens wordt natuurlijk nog veel onacceptabeler. En toch is dit de essentie, ook als ik dat er even bij mag betrekken, ook de essentie van ware orthodoxie. Niet alleen het geloof in de lichamelijke opstanding van Christus, maar ook het geloof in iemand die van eeuwigheid bij de Vader was en die wij kennen als de Zoon. Dit voorbestaan, niet voortbestaan, maar dit voorbestaan van Christus, dat is een theologische term, die betekent Christus bestond al voordat hij in de moederschoot van Maria ontvangen was. Hij bestond van eeuwigheid af. Theologen noemen dat de pre-existentie van Christus. Pre is voor en existentie is bestaan. Zijn eeuwig voorbestaan. En wel als de Zoon van de Vader is uitermate belangrijk. Dat is maar niet een ingewikkeld theologisch iets interessant voor de kenners. Het is van enorme betekenis. God heeft niet een heel bijzonder mens uitverkoren om zijn Zoon genaamd te worden. Zoals men het er vaak van gemaakt heeft. Nee, het gaat om de eeuwige Zoon en om de eeuwige Vader. En trouwens ook om de eeuwige Geest. En het wonder van Kerst is dat de eeuwige Zoon mens wordt. Zoals we het lazen in Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. Niet alleen maar zoals Hebreeën 2 zegt. Het heeft bloed en vlees aangenomen. Want dan zou je nog, het is op zichzelf correct natuurlijk, maar je zou dan nog uit kunnen opmaken dat bloed en vlees voor een tijdje zijn aangenomen, maar niet wezenlijk bij zijn mens zijn horen. En dat is een geweldige vergissing. Hij is vlees geworden, zegt Johannes. En dat sluit elke twijfel uit. Hij was iets en hij werd iets. Hij was de eeuwige Zoon en hij werd vlees. En allebei blijft hij tot een eeuwigheid. Hij heeft dus niet iets kwijtgeraakt. Hij is niet opgehouden Zoon te zijn toen hij vlees was. Hij was de eeuwige Zoon en het eeuwige Woord. En in de volheid destijds werd hij mens, werd hij vlees, waarbij dus nog eens een keer het lichamelijke van die mens onderstreept wordt met die uitdrukking vlees, om allebei tot in eeuwigheid te blijven. Tot in eeuwigheid is hij de mens Jezus Christus en de Zoon van de Vader. God en mens in één persoon. Dat zijn maar geen theologische gedachteconstructies van de oude kerkvaders die als je wil je zo aan de kant kan schuiven. Hier raken wij het hart van het christelijk geloof. Laat me daar een paar dingen over toevoegen. Men spreekt vandaag vaak over dialoog met Joden en moslims en dat moeten we ook vooral blijven doen. We willen ook graag die mensen duidelijk maken wat het christendom betekent. Maar denk niet te gauw dat je een gemeenschappelijke grond bereikt hebt. Dat gebeurt heel gemakkelijk. U kent de onzalige discussie of de God van de moslims nou dezelfde is als de God van de christenen. Het is een beetje ja-nee antwoord. Mohammed kende geen andere God dan die hij van de joden en de christenen geleerd had. Dus hij had het niet over een andere God. Maar hij heeft die God zo vertekend dat je hem nauwelijks nog kunt herkennen. Vandaar is het antwoord zowel ja als nee. Maar het allerbelangrijkste is dat een hoofdstelling van de islam is: God heeft geen zoon. Mijn eigen zoon en ik stonden van de zomer in de rotskoepel in Jeruzalem. Vader en zoon vonden het wel treffend. In dubbel opzicht. Ten eerste stonden we daar bij de rots waar volgens de overlevering een andere vader zijn zoon geofferd heeft, Abraham. En ten tweede was het bijzonder omdat wij, ik kan geen Arabisch lezen, maar daar staat op die wal, op die muur geschreven: God heeft geen zoon. Dus in dubbel opzicht ging het daarom de vader-zoon. Dus daarom vond ik het zo treffend om daar als vader en zoon te staan. En ja, wie zo over God spreekt, die mist het wezenlijke. God is drie-enig. God is vader, zoon, heilige geest van eeuwigheid af. Ook alleen zo kun je begrijpen dat God liefde is. Want God begon niet pas lief te hebben toen er mensen waren die die kon lief hebben. God is van eeuwigheid liefde. En dat heeft alleen maar zin als je begrijpt dat God drie personen is die elkander van eeuwigheid hebben lief gehad. Vader, zoon, in de kracht van de heilige geest. Want de heilige geest heeft ook met die liefde te maken. Romeinen 15 vers 13. 30, over de liefde van de Heilige Geest wordt daar gesproken. Eeuwige liefde. De liefde waarmee u mij lief had voor de grondlegging der wereld, zegt de Heer Jezus in Johannes 17. Eeuwige liefde. En daarom zeggen we, met Kerstmis herdenken wij dat God mens werd. En wel, niet God de Vader, niet God de Heilige Geest, niet de Vader werd mens, niet de Geest werd mens, maar een van de drie personen in de Godheid. Maar de andere twee waren daar ten nauwste bij betrokken. Want het was de Vader die hem verwekte in de maagd Maria. En hij deed dat in de kracht van de Heilige Geest. Er is niets wat de drie-enigheid doet buiten de andere twee personen om. Geen van de personen in de Godheid doet iets buiten de andere twee om. Laat ik het zo uitdrukken. Of het nu gaat om de schepping, of om de incarnatie, de vleeswording, of het gaat om de opstanding, of het gaat om de verlossing. Het maakt niet uit. Geen van de drie personen doet ooit iets zonder de andere twee. Daarom is dat woord persoon ook een beetje gevaarlijk. Wij in een huwelijk ben je twee personen al, ben je nog zo verbonden met elkaar. Maar de een doet wel eens dit en de ander doet wel eens dat. Je hebt je eigen hobby's en je eigen werksfeer. Je doet je eigen ding. Dat is in de Godheid niet zo. Dan gaat het niet om personen die toevallig een diepe band met elkaar hebben, maar elk zo hun eigen ding doen. Zij zijn absoluut één in de werken die zij verrichten, gezamenlijk, naar buiten toe. Zo heeft de oude kerk dat al geformuleerd. En zo is dat ook in de menswording. Daarom kun je zeggen, God werd mens. En degene die mens werd, was God de Zoon. En toen God de Zoon mens werd en God door deze mens heen sprak, was dat, en dat mag nu duidelijk zijn als het al niet duidelijk was, dat is zo radicaal verschillend van het spreken van de profeten. Een profeet is altijd een mens, maar ook nooit meer dan een mens. En mag net als Johannes de Doper de hoogste zijn van degenen die uit vrouwen geboren zijn, de meest nobele mens die je kunt bedenken, maar het is een mens. Een mens die niet samenvalt met zijn boodschap. Want zijn boodschap is van God en hij is niet God. Hij kan die boodschap ontvangen en hij kan die doorgeven. Maar bij de Heer Jezus is dat heel anders. Daarom wordt hij ook wordt hij het woord genoemd, de logos. Het Grieks heeft twee woorden voor woord. Het ene woord is gewoon meer het uitspraak, dat wat uit je mond komt, rhema. Maar logos, daar zit ook het woord logica in. Dat is daarvan afgeleid, beter gezegd. Dat heeft met denken te maken. De logos is altijd het woord dat een diepere innerlijke gedachte tot uitdrukking brengt. En dat die gedachte, dat is het denken van God zelf. De logos is degene die tot uitdrukking brengt wat in God is. En hij kan dat ook volmaakt omdat hij God is. De logos, het woord van God, die tot uitdrukking brengt wat in God is. Dat is het bijzondere. Ik ga niet over die volgende verzen uitweiden, behalve nog even over vers 3. Dat is het bijzondere van Hebreeën 1 vers 1. God spreekt in zoon, in de hoedanigheid van de zoon. Je kunt niet zeggen God spreekt in de hoedanigheid van profeten. Want die profeten kun je niet met God vereenzelvigen. Maar je kunt wel zeggen God spreekt in de hoedanigheid van zoon. Het is God zelf die spreekt. En wel als de zoon. Daarom zeg je, je kunt bijna weergeven, degene, hij spreekt als de zoon die in deze wereld is gekomen. En daarom zegt vers 3 ook, hij is de afstraling van de heerlijkheid van God. Wat wij aan heerlijkheid van God zien is nooit dieper tot uitdrukking gekomen dan in hem. En hij is ook de afdruk van zijn wezen. Laat ik nog even terugkomen, want ik heb die gedachte niet voltooid, op de dialoog met moslims en joden. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou ja, we hebben toch met allebei gemeenschappelijk dat wij God erkennen als een schepper. En dat wil ik ook niet meteen van tafel vegen, dat is natuurlijk ook zo en dat is mooi. Andere godsdiensten kennen zo'n gedachte totaal niet. Joden, christenen en moslims kennen dat wel. Maar het verschil is ook belangrijk. In Johannes 1 en ook in Kolossen 1 en in Hebreeën 1 lezen we dat God geschapen heeft door middel van de Heer Jezus Christus, van zijn Zoon. In vers 2 hebben we het hier gelezen. Door wie hij ook de wereld geschapen heeft. En we hebben het gelezen in Johannes 1. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is. Je moet niet zeggen dat gaat nou weer te ver naan de andere kant, zoals je dat wel eens vooral in evangelische boekjes vindt. Reformatorische mensen zijn daar wat voorzichtiger mee. Jezus heeft de wereld geschapen. Dat is onnauwkeurig uitgedrukt. God heeft de wereld geschapen en God heeft dat gedaan door middel van zijn Zoon. En die Zoon is sinds de vleeswording de mens Jezus Christus. U vindt het misschien spijkers op laag water te zoeken, maar de Bijbel zegt nooit dat Jezus of dat de Zoon de wereld geschapen heeft. God heeft de wereld geschapen, de drie ene God. En hij deed het door middel van de Zoon. Dat vind je in alle drie die hoofdstukken. Hebreeën 1, Kolossen 1, Johannes 1. Het is God die de schepper van de wereld is. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de uitdrukking vader. Laat ik nog één parallel erbij nemen. Moslims kennen die uitdrukking niet. Want God heeft geen zoon. Ze zullen niet over Allah spreken als vader. Joden doen dat wel. Ze hebben elke dag gebeden waarin ze God noemen Avinu, onze vader. Dat wordt al voorgedaan in het Oude Testament. Daar vind je verschillende van zulke gebeden waarin God als vader wordt aangesproken. Niet zo vaak trouwens. Je hebt een paar belangrijke plaatsen in Jesaja en in Maleachi. Maar daar is altijd God of de Vader in de zin van de schepper van de hele wereld. Of de Vader van zijn volk. Degene die zijn volk in het bijzonder geschapen heeft. En een heel bijzondere relatie heeft met dat volk. En veel christenen onderscheiden ook niet het verschil. Die zeggen wat mooi, de Joden bidden tot onze vader. Nou, dat doen wij ook, dus dat geeft een zekere band. Maar zonder dat ik wil overdrijven zou je kunnen zeggen, wij bedoelen, het is totaal verschillend. Als een Jood zegt, God is onze vader, dan bedoelt hij de schepper van de hele wereld en in het bijzonder de schepper van zijn volk. Als wij het hebben over de vader, hebben wij het over de eeuwige vader van de eeuwige Zoon, die nu ook onze Vader geworden is, doordat de Zoon ons leven is geworden. Nou, als u even nadenkt, dan ziet u die tweede omschrijving. Daarin is het zoonschap van Christus van wezenlijk belang. Er is een eeuwige Vader, omdat er ook een eeuwige Zoon is. En er is een eeuwige Zoon, omdat er ook een eeuwige Vader is. En die Zoon is mens geworden. En door die mens kennen wij de Vader. Nou, is hij zelfs onze Vader geworden. Want zijn Zoon is ons leven geworden. Dat is kilometers verwijderd van wat een Jood bedoelt als hij zegt onze vader. Dus nogmaals, ik wil ook geen verschillen aandikken die er zijn, maar we moeten ze niet allemaal wegpoetsen alsof het allemaal één en hetzelfde is. Ik heb het wel eens vaker verteld als ik, die paar keer dat het gebeurt, als ik iemand doop en ik laat iemand een getuigenis geven en ze hebben het alleen maar over God, dan wil ik er meer uithalen. En dat doe ik simpelweg door de vraag te stellen, wat betekent de Heer Jezus voor je? Maar je hoort dat veel christenen doen. Ja, nee, ik geloof ook in God. Dan zeg je, ja, dat doen de duivelen ook. Een beetje onaardig, hè? Jacobus 2, die zegt dat ook zo. En de moslims doen dat en de joden doen dat. Wat maakt jou tot een christen? En als iemand dan nog even doorgaat en zegt, ja, dat we goed moeten zijn voor alle mensen en zo. Dan denk ik helemaal, jongen, jongen, wat is dit? En dan kom ik met die vraag, wat betekent de Heer Jezus voor jou? Want daar hangt alles vanaf. Daar hangt vanaf wat een christen is en waarin hij zich onderscheidt van een jood en een moslim. En dat is in de persoon van Christus. En als een moslim of een jood nog zo dierbaar spreekt over de prachtige woorden die de Heer Jezus heeft gesproken. En zelfs bereid is daarin de woorden van God te horen. En er zijn heel wat van dat soort Joodse mensen vandaag in de dag die niet Jezus als Messias willen erkennen, want dan hebben ze voor hun gevoel afgerekend met hun eigen Jodendom. Maar die hem wel erkennen willen als profeet. En de moslims doen dat zeker. Die zeggen, Jezus is de grootste van alle profeten op Mohammed na. Trouwens, als je de Koran goed leest. Toen ik in Indonesië was, heb ik een hele dag college over dit onderwerp gegeven voor een heleboel theologiestudenten. En ik vroeg aan hen, wie van jullie heeft een moslimvrienden? Toen gingen al die vingers omhoog. Ja, dat heb je in een land waar 3/4 van de mensen moslim is. En toen ging het over deze vraag, hoe kun je tegenover een moslim getuigen van wie de Heer Jezus is? En dan gaat het om dit soort wezenlijke vragen. En onder andere dit, het ging mij vooral om het punt, hoe kun je vanuit de Koran aan mensen laten zien wie Jezus werkelijk is? Want als je het uit de Bijbel haalt, willen ze niet luisteren, je moslimvrienden. Haal het dan uit de Koran. Als je hem goed leest, dan zie je dat Jezus verre boven Mohammed uitsteekt. Mohammed is niet zonderloos in de Koran, Jezus wel. Mohammed is niet uit een maagd geboren, Jezus wel. En zo kun je een heleboel dingen noemen. Jezus is ver boven Mohammed verheven. Maar of nou een Jood of een moslim Jezus de grootste van alle profeten noemt. En er zijn Joden die dat zeggen. Hij is de grootste rabbijn die we ooit gekend hebben. Voor ons als christen is het bij lange na niet genoeg. Het komt niet eens in de buurt. Waar het om gaat is, Jezus is de eeuwige zoon van de eeuwige vader. En dat willen zelfs een heleboel christenen niet accepteren. Dat is wel een beetje eenzaam om ons heen. De moslims zijn het er niet mee eens, de joden niet en heel veel christenen ook niet. Jezus is de eeuwige zoon van de Vader. Denk erom, elke orthodoxe Rooms-Katholiek is het er wel mee eens. En ook daar scheppen we vaak hele diepe afstanden. En die zijn er ook wel op een heleboel punten. Maar dit is in ieder geval iets waarin we het onderling heel hartelijk eens zijn. De eeuwige zoon van de eeuwige Vader. Als God door deze mens spreekt, dan hoor je God zelf spreken, want deze mens is God. Hij is God te prijzen tot in eeuwigheid, zegt Romeinen 9. Hij is de waarachtige God in het eeuwige leven, zegt 1 Johannes 5, vers 20. Hij is de gelukzalige God en heiland, Jezus Christus, zegt Titus 2. En zo zijn er zoveel plaatsen. Johannes 1, we lazen het. Hij is het woord van God en het woord was bij God. En het woord was God. Laten we eens gaan kijken naar Johannes 1. Ik heb al een verschillende dingen geciteerd. Daar hoeven we niet te herhalen. Maar het is wel heel bijzonder dat Johannes zo binnenkomt. Op dezelfde wijze zoals het Oude Testament begint. In den beginnen. Nu dan in het Grieks geschreven. Maar in de Griekse vertaling van het Oude Testament begint de Bijbel precies net zo. In den beginnen. Maar nu niet. Schiep God. Stelde God een daad. Maar in het begin was het woord. Niet werd het woord, ontstond het woord. Het was er. Hoe ver je ook in gedachten teruggaat, naar welk begin je ook gaat. Als je naar het begin gaat van de schepping, het woord was er al. En dan dit, het woord was bij God en het woord was God. Het woord was bij God, denk maar, wat doet een woord? Een woord brengt iets tot uitdrukking. Dat is heel opmerkelijk, ik weet niet of je er wel eens over nadenkt. Ik ben nogal erg op taal gesteld. Maar het is heel apart dat wij elkaar begrijpen door klanken uit te stoten. Maar doordat u met die klanken dezelfde gedachten hebt als ik, verstaan we elkaar. Dat is wanneer je in taal communiceert, als je allebei dezelfde taal spreekt. Het zijn klanken die ik met mijn mond voorbreng en die zijn betekenis voor u. Want die klanken hebben voor u ongeveer dezelfde betekenis als voor mij. Dat is het bijzondere van taal. Taal brengt een gedachte over, die zit hier van binnen. En via klanken breng ik die naar buiten en ze bereiken uw oren en dan komen ze in uw hart. Of in uw hersenen, net hoe het zeggen wil, in uw geest. En als het goed is, als ik goed communiceer, dan wekken ze daar ongeveer dezelfde gedachten. Ik zend uit en u ontvangt. En als dat goed gebeurt, dan krijgt u ongeveer dezelfde gedachten in uw hart als die ik probeer uit te zenden. Nou, dat is wat het woord is. En het woord was bij God betekent, nooit, nooit is dat wat God is en dat wat God wil zeggen tegen mens zo tot uitdrukking gekomen als in hem die zelf het woord is. En waarom is dat zo? Waarom is het nergens scherper te beluisteren wat God wil zeggen dan in het woord? Omdat het woord zelf God is. Nou, weer een klein taallesje. Het woord God heeft in het Grieks meestal een lidwoord. Dat kun je alleen maar soms vertalen. Als ze zeggen de God van de hoop, de God des vredes, dan kun je dat woordje de erbij zetten. Maar meestal kunnen we dat niet vertalen. Maar als hier bijvoorbeeld staat het woord was bij God, dan staat het lidwoord daar. Maar als er staat en het woord was God, dan staat het lidwoord er niet. Als dus een Jehovah's getuige bij u aan de deur komt met zijn nieuwe wereldvertaling, dan zult u tot uw schrik ontdekken dat daar staat en het woord was een God. Een staat, daar bestaat geen Grieks woord voor, dus als er geen lidwoord staat, dan kun je soms een vertalen. En dan hebben ze God ook nog met een kleine letter geschreven. En zeggen, zie je wel, er staat helemaal niet dat Jezus God was, met een hoofdletter. Hij was een God, hij behoorde tot de goddelijke wereld. Hij was een van de engelen van die zonen Gods, waar Job het ook over heeft. Nou, dat is niet de bedoeling. Het is wel degelijk het woord was God, maar toch is het belangrijk dat het lidwoord hier niet staat. Jezus is namelijk niet de drie-enige God. Hij is maar één persoon uit de Godheid. Het woord was bij God betekent alles wat de drie-enige God is. Vader, Zoon, Heilige Geest is in Jezus geopenbaard. Maar Jezus is van die drie zelf maar één, namelijk de Zoon. Hij is niet de Vader en hij is niet de Heilige Geest. Hij is de Zoon. Het woord was bij God. Het woord is de uitdrukking van wie God is. De drie-ene God. Niemand leert ooit de Vader kennen buiten de Heer Jezus om. Niemand leert ooit werkelijk de Zoon kennen buiten de Heer Jezus om. En niemand leert werkelijk de Heilige Geest kennen buiten Jezus om. Maar Jezus zelf is de Zoon. Hij is niet de Vader, hij is niet de Heilige Geest. Zie, het is zo precies moet je lezen. Het woord was God. Het woord was goddelijk, dat kan nog te zwak zijn. Hij is een goddelijk persoon, een van de drie personen in de Godheid. Laat ik even een sprong maken naar vers 18. Daar staat, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon staat daar. Maar als u, ik zal even snel bladeren hier in de NBV. Als u in modernere vertaling kijkt, dan staat er dit. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige zoon, comma, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Nou, eigenlijk hebben ze het hier een beetje dubbelop gedaan. Want de vraag is in de handschriften van de Bijbel, en sorry dat ik u vanavond een beetje met technische dingen moet lastigvallen, maar het is zo belangrijk voor het goed begrip. Er staat of zoon of God, niet allebei. Maar goed, de NBV die dacht, kom maar, laten we niet kiezen, we zetten het er allebei in. Maar je kunt dus, in de voetnoot van de Telos-vertaling geeft dat ook zo, niemand heeft ooit God gezien, de enige geborene, comma, God, die aan de boezem van de Vader is. Het is een beetje een vreemde zin. Je kan je voorstellen dat later de overschrijvers het daarom veranderd hebben en daar zoon van gemaakt hebben. Dat geeft een wat makkelijker lezing. Maar dat is juist een aanwijzing dat die andere vertaling wel eens de betere zou kunnen zijn. Want overschrijvers maken van een moeilijke vertaling graag een makkelijker, maar niet andersom. Ze maken het meestal niet moeilijker. Dat is heel bijzonder. De enige geborene, comma, God. Want de Zoon is God. Hij is in de schoot van de Vader. Maar hij is evenzeer goddelijk als de Vader dat is. Hij heeft hem doen kennen. Wie is hem? Dat is God, de drie-ene God. Dus ik zeg het nog een keer. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand heeft ooit de drie-ene God gezien. Niemand heeft ooit kunnen doorgronden, niet alleen met je fysieke ogen, maar met de geestelijke ogen van je hart. Wie is die drie-ene God? En dan staat er één van die personen in de Godheid, de Zoon, die in de schoot van een andere goddelijke persoon, de Vader is, die heeft de drie-ene God verklaard. Ja, sorry lieve mensen, ik kan het niet makkelijker maken dan het is. Ik kan het wel proberen zo duidelijk mogelijk te zeggen. Dit luistert zo ontzettend nauw. Maar daarom is het wel aardig, zoals om nou iets aardigs van de NBV te zeggen. Ze hebben een beetje stout gedaan door en het woord zoon en het woord God op te nemen. Maar het resultaat is op zichzelf niet verkeerd. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige zoon die zelf God is. Die aan het hart van de Vader rust. Heeft hem, God, de drie-ene God, die kennen. Ziet u wat hier gebeurt? De drie-ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest, heeft zich geopenbaard in de persoon van de Heer Jezus. die zelf God de Zoon is. Hij is het waarachtige licht dat ieder mens verlicht en dat in deze wereld gekomen is. We gaan het er niet over hebben vanavond in die drievoudige ontkenning. Vers 5, de duisternis heeft het niet gegrepen. Zoals ik pas ergens las, de duisternis heeft het niet kunnen pakken. Die konden er niks mee, om het in hedendaags jargon te zeggen. De duisternis, dat kan natuurlijk nooit letterlijk, hè? De duisternis heeft niks in te brengen. Als het licht gaat schijnen, dan verdwijnt de duisternis. Maar hier is de duisternis een positieve geestelijke macht. En het licht komt en die duisternis weet het niet te hanteren en laat zich niet aan de kant schuiven. De tweede ontkenning, vers 10. De wereld is door hem geworden en de wereld heeft hem niet gekend. En de derde ontkenning, hij kwam tot het zijne. Dat betekent hier Israël. En de zijne hebben hem niet aangenomen. De duisternis weet geen weg met hem. De wereld, de mensenwereld weet geen weg met hem. Israël weet geen weg met hem. Maar, vers 12, alle die hem aangenomen hebben. Alle die hem wel aangenomen hebben. Uit die wereld, uit Israël. Uit het rijk van de duisternis. Hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Dat is de inleiding. En dan in vers 14, ik kom er weer op terug, het woord is vlees geworden. Johannes zegt het zo scherp, omdat in die tijd al een dwaalleer de ronde deed die in latere tijd aangeduid wordt als de gnostiek. Die was de grootste vijand van het christendom in de eerste paar eeuwen. In deze tijd is het nog een beetje vroeg, maar de eerste sporen van die gnostiek, die in de volgende eeuwen zo machtig zou worden, die waren toen al kenbaar. Johannes protesteert daartegen. U vindt in de brieven dat hij het daar meermalen over heeft. In de brieven, daar heeft hij het over mensen die ontkennen dat Jezus in het vlees gekomen is. Wat was er namelijk aan de hand? In die Griekse denkwereld is de ziel natuurlijk veel hoger dan het lichaam. Het vlees, de stof, dat is iets verachtelijks, iets minderwaardigs. Daar wilden ze ook niks weten van de opstanding. Dat vonden ze de meest malle idee die je kon voorstellen. Toen Paulus daarover begon op de Areopagus, toen draaiden ze zich lachend om en wouden ze verder niks van hem horen. Dus deze mensen, die waren heel vroom, die zeiden het is ondenkbaar dat God, als hij in deze wereld komt, een echt lichaam zou aannemen van vlees en bloed, een echt waarachtig mens zou worden. Nee, wat er gebeurd zal zijn, zeiden ze, dat is, Jezus is verschenen als een mens. Net zoals God dat deed in Genesis 18 bij Abraham. Want God met twee engelen verschijnt als een mens. Dat was toch geen incarnatie, God is toch niet werkelijk mens geworden daar. Hij verscheen tijdelijk als mens. Nou, dat is ook wat met Jezus gebeurd is. En die leer zit er zo diep in, dat op de dag van vandaag, hoewel het de officiële leer is van de Rooms-Katholieke Kerk en van de Reformatorische Kerk en van de Evangelische Gemeente, als je tegen een heleboel christenen zegt dat Jezus ook vandaag en de dag een mens is met een lichaam in de hemel, dan kijken ze je raar aan. Ik vertel altijd graag het verhaaltje van een studenten op de EH van vele jaren geleden, die zo verontwaardigd was dat ik dit soort dwalingen kon verkondigen. Ik zei, lieve kind, vraag het maar aan je eigen dominee. Dat was een degelijke christelijke gereformeerde predikant, dus ik dacht, nou, ik zit wel goed. En ze vroeg het aan haar dominee en een week later zei ik, en heb je het gevraagd? Ja, hij zegt hetzelfde als u, maar ik geloof het nog steeds niet. En waarom was dat zo moeilijk voor haar? Ik was tenminste al blij dat die dominee hetzelfde zei als ik trouwens. Maar waarom had zij er zoveel moeite mee? Om diezelfde reden waarom die dwaalleer ontstond. Het lijkt beneden de waardigheid van een goddelijk persoon om waarachtig mens te worden. Jezus heeft voor een tijd een lichaam aangenomen om te kunnen sterven en op te staan. En nu heeft hij dat lichaam niet meer nodig. Maar hij zegt al na de opstanding, ik zie dat ik een lichaam van vlees en beenderen heb. Een lichaam dat voelbaar was, dat tastbaar was, waarmee hij kon eten. Ja, maar nu in de hemel. Ja, maar luister, als hij straks terugkomt, hij zal terugkeren als de zoon des mensen. Dat betekent als de mens bij uitstek, de waarachtige mens. En Kolosse 2 zegt in de tegenwoordige tijd, vers 8. In hem woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Vers 9 is lichaam, nu, tegenwoordige tijd. Nu op dit moment woont de volheid van God, van de Godheid in het lichaam van Jezus Christus. Nu in de hemel. En hij zal terugkeren met een lichaam. En ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Dat is het belangrijke van wat hier staat. Dat is het wonder van kerst. Jezus heeft niet een lichaam aangenomen. Hij is lichaam geworden. Hij is vlees geworden. Zodat zijn mensheid vanaf kerst, zeg het nou maar zo, even onverbrekelijk bij zijn wezen hoort als zijn godheid. Hij was van eeuwigheid God en hij blijft tot in eeuwigheid God. Vanaf de vleeswording is hij ook waarachtig mens en hij blijft tot in eeuwigheid waarachtig mens. Dat maakt het christendom zo bijzonder. Jodendom, Psalm 115, God is in de hemel en wij zijn op de aarde. Het christendom is, er is een mens in de hemel, een verheerlijkte mens aan Gods rechterhand. En God, de Heilige Geest, woont op aarde. Precies het omgekeerde. God woont op aarde en er is een mens in de hemel aan Gods rechterhand. Maar dat voert een beetje op een zijpaadje. De essentie is, er is een mens in deze wereld gekomen. En als je naar die mens luisterde, hoorde je niet zoals bij de profeten een boodschap van God. Ze kwamen niet een boodschap doorgeven die zij van God gehoord hadden. Dat doet een boodschapper. Dat doet een woordvoerder. Dat doet een spreekbuis. Dat is his master's voice. Zij papegaaien alleen maar na als het goed is wat ze van hun zender gehoord hebben. Ze moeten daar ook niks aan toevoegen. Als je Jezus hoorde, was het God zelf die sprak. Dat was het reusachtige verschil. En dat is vooral in het Johannes-evangelie door het hele evangelie ook te merken. Er is een prachtig vers in Johannes 8, maar ja, alweer moet ik erop wijzen, dat het heel verschillend in de vertalingen wordt weergegeven. Maar als ze aan hem vragen, wie bent u nou toch eigenlijk? Dan zegt hij, geheel, althans in mijn vertaling, geheel wat ik u ook zeg. Wie bent u? Ik ben wat ik zeg. Ik val samen met mijn eigen woorden, als u begrijpt wat ik bedoel. Hij openbaart wie God is, maar dat is hij zelf. Hij is niet de hele drie eenheid, hij is God de Zoon. Maar hij openbaart wie God is. Maar wat hij spreekt valt samen met wat hij is. Hij getuigt van God, hij geeft het goddelijk getuigenis. Maar hij doet dat als God die mens geworden is. Daarom is dat heel bijzonder dat hij zo spreekt. Maar ik wil er niet te veel nadruk op leggen, want andere vertalingen geven het heel anders weer. Maar het is in elk geval een heel bijzondere uitspraak van de Heer Jezus. Ten slotte, er is een algemene boodschap van de Heer Jezus, ook in het Johannes-evangelie, voor alle mensen. Ook voor ongelovige mensen. Als de Heer Jezus tot Nicodemus zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft, dan zegt hij dat over het hoofd van Nicodemus heen tegen elk mens in deze wereld. Daarom is dat vaak de kern van het evangelie genoemd. Dan kun je wel wat op afdingen, want er zijn vele andere aspecten van het evangelie die niet in dat vers aan de orde komen. Maar het is een boodschap voor de wereld. En er zijn meer van dat soort woorden die de Heer Jezus tot alle mensen spreekt. Er is ook een andere onderscheid. En dat vind je in Johannes 15, vers 15. Waar de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, hij spreekt dat driemaal over hen als zijn vrienden. Niemand heeft groter liefde dan wanneer hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. En jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg. Maar dan dit. Jullie zijn mijn vrienden. Ik heb jullie mijn vrienden genoemd. Want alles wat ik van de Vader gehoord heb, dat heb ik jullie bekendgemaakt. Dat is niet voor de hele wereld. Dat is voor de inner circle. Dat is voor degene die hem toebehoren. Dat betekent niet dat het christendom een mysterieus iets is alleen voor ingewijden, want iedereen kan tot die ingewijden toetreden. Elke discipel van Jezus gaat tot die ingewijde groep horen. Maar het is heel bijzonder. Jezus verkondigt niet alleen maar als een heraut een boodschap in deze wereld en laat het verder aan ons over wat we ermee doen. Hij nodigt mensen uit tot een intieme relatie met hemzelf. En dat betekent ook een intieme relatie met de Vader. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Die twee samen. Door het luisteren naar zijn woorden treed je in een relatie met hem en daarmee ook met de Vader, want dat is onafscheidelijk. En dan zeg ik die, vanaf dat moment zijn jullie mijn vrienden. Letterlijk betekent dat liefhebbers. Dat is de vriendschappelijke liefde. En de vriendschappelijke liefde wordt onder andere daardoor gekenmerkt dat je geen geheimen voor elkaar hebt. Driemaal wordt Abraham een vriend van God genoemd. En God zegt, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Dat doe je niet met een vriend. Voor je vriend heb je geen geheimen. God had voor Mozes ook geen geheimen. Hij sprak met Mozes zoals een man spreekt met zijn vriend, staat er in Exodus 33. Zo sprak de Heer Jezus met zijn discipelen. Er is een algemeen spreken van Jezus tot iedereen in deze wereld. Maar wie die boodschap leert kennen en leert omhelzen, treedt toe tot een kring van vrienden, van vertrouweling. Ik zeg vaak, een discipel is een leerling, is een vervolg, het is een volgeling, maar is ook een vertrouweling. Een vertrouweling zijn betekent intimiteit, vriendschap, gemeenschap. Hij deelt alles wat de Vader hem gezegd heeft en wat niet voor ieders oren bestemd is. Dat is zo prachtig in 1 Korinthe 2 met een verwijzing naar het Oude Testament, wat geen oor heeft gehoord. Wat dus niet dus uit de menselijke overlevering bekend is. Wat geen oog heeft gezien. Wat dus ook niet door de gewone menselijke waarneming achterhaald kan worden. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat dus filosofen, wat voor denkers dan ook niet kunnen uitdenken. Wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Dat is de inner circle. Er is een spreken van Jezus bedoeld voor deze wereld. Er is een spreken van Jezus waarin we het hart van de Vader zelf horen kloppen voor zijn vrienden. Je hoeft geen bijzondere christen te zijn om tot die kring van de vrienden toe te treden. Want het is voor ieder van ons in beginsel weggelegd. Er is een groei in, van baby's naar jongelingen in het geloof en van jongelingen naar vaders in het geloof. Maar het gaat om dingen die voor elke gelovige zijn weggelegd. En er is geen plek in de Bijbel waar dat duidelijker tot uitdrukking komt dan in de gesprekken die de Heer Jezus voert met zijn discipelen in de opperzaal. Waar die intimiteit van Jezus met zijn vrienden zo duidelijk zichtbaar is. Het enorme wat daar ontbreekt is de Heilige Geest. Daarom stellen ze allemaal domme vragen, maar de Heer Jezus kijkt daar doorheen, want hij weet, straks hebben ze de Heilige Geest. En dan komen al die dingen vanzelf weer naar boven. Dan zal de Heilige Geest alles te binnen brengen wat ik gezegd heb. En dan zullen ze het pakken, dan zullen ze zeggen, nou snappen we het, nou snappen we het. Dus dat is helemaal niet erg. Hij stoort zich daar niet aan, want hij weet, ze hebben de Heilige Geest nog niet. Daarom is dat ook belangrijk, daar gaan we nog apart een keer over spreken. Door de Heilige Geest gaan we deze woorden van Jezus verstaan. Dan leren we de intimiteit met de Vader kennen. Nooit spreekt God intiemer dan wanneer hij in Jezus, in de kracht van de Heilige Geest, spreekt tot ieder van ons. Dat we er maar meer van mogen verstaan. God zegene zijn woord.